Welkom bij een nieuwe aflevering van Mina at the Table. Mijn naam is Raja Fugata en dit is aflevering uit mijn hoofd, dacht ik, nummer 8 van Mina Podcast. Hier in de studio's van Salto in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Ik zit wederom met een hele bijzondere vrouw die onderdeel is van de Mina community. Al is zij zelf geen vrouw met een Mina achtergrond, maar ik denk ook wel voorstander van de strijd van Mina vrouwen met een Arabisch achtergrond. In North Africa, ik zit met Zahira Maus. En voordat ik met haar ga praten in deze aflevering van Mina at the Table, wil ik wat context geven. Want zij is hier niet zomaar uiteraard, dat is niemand. Maar dit verhaal is bijzonder en ik denk bijzonder voor een heleboel vrouwen. Het gaat over, onder andere over femicide. Zahira Maus is een danseres, danstheatermaker en schrijver en artistiek leider van het project Zahira Danstheater. Ze combineert danstheater met persoonlijke en maatschappelijke thema's, zoals vrouwenrechten, mentale gezondheid en het verwerken van trauma en het bespreekbaar maken van femicide. Nou, mocht je nooit van femicide hebben gehoord of wel hebben gehoord en je weet niet precies wat de definitie is, we hebben het vaker online gezien, femicide is actueler dan ooit. Femicide als definitie is het opzettelijk doden van een vrouw of meisje vanwege haar geslacht en vaak gepleegd door een ex-partner en gemotiveerd door gendergerelateerd geweld, zoals minachting, jaloezie of machtsgevoelens. Het gaat om moord waarbij het vrouw zijn de aanleiding is en het wordt gezien als een extreme vorm van seksistisch geweld. Cijfers, die liegen er ook niet om. Jaarlijks worden in Nederland meer dan 40 vrouwen slachtoffers van femicide. In 2022 waren het er 48. En gemiddeld wordt elke acht dagen, een vrouw vermoord in Nederland, vaak ook door een ex-partner. In de periode 2018-2022 werden 172 van de 217 vermoorde vrouwen, bijna 80%, dus omgebracht door iemand uit de huiselijke kring. En ongeveer 6 van de 10 gevallen is de vermoedelijke dader een ex-partner. Nederland als hoogontwikkeld westers land scoort relatief hoog in Nederland als het gaat om femicide. Het probleem is hardnekkig en het aantal jaarlijkse slachtoffers neemt niet af. Zahira heeft openlijk over haar eigen ervaringen met seksueel misbruik gedeeld, waarmee ze niet alleen de grootste Braziliaanse misbruikzaak aan het rollen bracht, maar ook anderen inspireert om hun stem te laten horen. In haar werk zoals de voorstelling Reclaiming the Goddess gebruikt ze dans als helingsmethode en verwerkt haar persoonlijke reis van trauma naar herstel. We duiken in deze aflevering dieper in haar indrukwekkende voorstelling The Right. En deze productie legt de schrijnende realiteit van femicide bloot en nodigt het publiek uit tot reflectie en dialoog over patriarchale structuren. Zahira, welkom.
Dankjewel.
Heftig allemaal, hè?
Dat is het zeker, ja.
Heel even om te beginnen, jouw persoonlijke motivatie om onder andere zowel Reclaiming the Goddess, maar ook The Right te produceren. Jouw traumatische ervaring, die hebben jou op deze manier geïnspireerd om jouw artistieke visie, zeg maar, te implementeren in jouw werk. Kun je ons een beetje meenemen in wat er is gebeurd met jou?
Ja, dankjewel voor de vraag. Het is altijd een intense vraag, maar ook contextueel belangrijk. Ik denk altijd van, waarom doen we wat we doen? Dat vind ik altijd fascinerend aan andere mensen ook. Van, waarom doe jij wat je doet? We hebben een why, een waarom die erachter zit. En die kan misschien in eerste instantie een soort van onbewust op de achtergrond spelen. En we doen dingen totdat er meer bewustzijn, zelfbewustzijn ontstaat van, oh, dit is waarom ik dat doe. Dit begint al in mijn puberteit, dat ik mijn eerste reis maakte naar Brazilië en daar ongelijkheid zag, maar ook zag hoe mensen zich konden inzetten voor andere mensen door middel van hun eigen passies. Dat kan zijn het geloof, maar dat kan ook andere dingen zijn, waardoor er een zaadje werd geplant in mij van, ik wil hier iets mee, hier moet iets mee. En toen kwam ik er heel snel achter van, maar ik kan dans en theater inzetten om andere mensen te ondersteunen in het bouwen van zelfvertrouwen, maar ook in het verwerken van trauma uiteindelijk. En
jouw dus, trauma?
Ja, dus het is eigenlijk altijd gerelateerd samengelopen, waarbij ik dans gelukkig altijd heb gehad als klein meisje zijnde. Op momenten dat ik depressief was, op momenten dat ik een eetstoornis had, op momenten dat ik met trauma zat, pesten, me alleen voelde, had ik altijd dans. Dus dans is altijd de rode draad geweest in mijn leven als iets waar ik mijn hand aan vast kon een soort van gevoel hebben dat iemand je hand vasthoudt. Maar het was geen persoon, maar het was mijn vorm van expressie. Dus eerst begon het met ik dans zelf. Toen was het ook danslessen geven. En toen was het voorstellingen gaan maken. De eerste avondvullende voorstelling die ik maakte was ik 22 jaar oud. Het was mijn afstudeervoorstelling. En die ging al over genderongelijkheid. Mm-hmm. Dus nu fast forward 20 jaar. En als ik terugkijk op mijn carrière, denk ik, oh, ik heb eigenlijk het steeds groter gemaakt en steeds dieper gemaakt. En terwijl ik probeerde te helen van dingen, kwam er ook weer trauma bij. En zo ja, werd dat verweven in het werk wat ik heb gecreëerd.
Ja, heel even over de ride. Want femicide, nou, die cijfers die ik net opnoemde, die waren van 2022. 2024 heb ik ze niet per se in het vizier. Maar het onderwerp zelf is natuurlijk actueler dan ooit. Kun je daar iets over zeggen van waarom de ride zo belangrijk is vandaag de dag? Waarom heb je deze voorstelling gemaakt?
Ik heb deze voorstelling in 2023 gemaakt. Het was een gevoel van waar ik heel lang al mee zat toen ik Reclaiming the Goddess maakte. Was naar aanleiding van het verwerken van seksueel trauma. Dat wat er in mijn leven was gebeurd, maar ook wat er gebeurd is met de seksueel misbruikzaak in Brazilië, die je al een beetje aanstipte. Dat is de persoon die getiteld werd als John of God, waar ik me publiekelijk over heb uitgesproken. En het was zo'n intense periode waarbij de honderden vrouwen naar voren kwamen van één man die een modus operandus leidde, waardoor die zoveel vrouwen kon misbruiken. Toen heb ik Reclaiming.
Een soort cult was het, hè?
Ja, als ik terugkijk wel. Mm-hmm. Dat had ik toen helemaal niet in de gaten. Maar toen heb ik Reclaiming the Goddess gemaakt tijdens de hele juridische procedure om vrouwen bij elkaar te brengen om vanuit de kracht van het vrouw zijn te kunnen helen. Maar ik heb het daar niet in de voorstelling gehad over misbruik, want mijn PTSS was ook zo hoog dat ik dat niet door middel van kunst kon aanraken. Toen kwam de pandemie. Mm-hmm. En toen het eerste ding wat ik kon maken was een kleine solo voorstelling en die ging over mentale gezondheid. En toen daarna kwam er zo'n gevoel van, ik wil weer iets groters maken. En nou, wat broeit er zo erg in mij? En terwijl ik de afgelopen jaren bezig was met het schrijven van mijn memoires over hoe heel je zulke trauma's en hoe kun je daar je spiritualiteit of je geloof en een expressieve vorm voor inzetten, toen kwam toch wel de wens van, ik wil dit zichtbaar maken. En door mijn eigen helingsproces kwam er ook meer ruimte voor. Dus ik vond het wel, omdat in The Ride is de hele eerste acte, het is een drie acte, mm-hmm. De hele eerste acte gaat over de stappen die worden doorlopen vanuit het lovebombing en die rode vlaggen kunnen zien tot aan de moord. Mm-hmm. Dus je ziet geweld op het podium. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Dat vond ik veel te intens.
Heftig voor veel mensen, denk ik.
En dus als maker is het heftig. Voor de dansers die je vraagt dat te doen, is dat heftig. Voor het publiek is het heftig. Dus het is heel veel aspecten die erbij komen kijken voor ook emotionele zorg en nazorg voor jezelf en voor de anderen die je erbij betrekt, is dat heel intens.
Ja, maar was het essentieel om dat te doen?
Ja, ik krijg nu steeds ook terug nadat we dus deze voorstellingen, we hebben ze in 2023 gespeeld en uiteindelijk is die als opdracht aangenomen door gemeente Amsterdam. En hebben we nu in maart voorstellingen gehad in de Brakke Grond, waarbij we een grote panel ook nog hebben ingezet met politie en hulpverlening erbij van Blijfgroep en dan ervaringsdeskundigen en met Moderation van Geraldine Moodley. En daarin wat er heel erg vanuit en de panelleden en het publiek naar voren kwam was, het is nu zichtbaar. En dat was ook echt mijn missie daarmee. Ik moet het onzichtbare van dit geweld, dit gendergerelateerd geweld, moet ik zichtbaar maken. En daardoor wordt het nog bespreekbaarder. En niet alleen door, wat ook heel belangrijk is hoor, nieuwsartikelen en het erover praten. Maar wanneer het zo door toch een hele mooie artistieke vorm met mooi licht en bijzonder decor en choreografie, het hele plaatje, wordt het op een of andere manier toegankelijker om dan dat dialoog te hebben.
Tastbaarder misschien ook.
Tastbaarder en dat mensen zien van, oh, ik zie het. Dus ik kan nu, er waren ook een aantal mannen, niet veel in het publiek, maar de mannen die er wel waren en die in de Q&A iets konden zeggen, die zeiden, ik voel dat ik het nu meer kan herkennen. En eerder heb ik het wel gezien om me heen wanneer er een catcall is. De micro dingen, daar begint het bij. Of bij een toxic dating of zo. Die mannen zeiden, hey, ik ben mij nu meer bewust, dus ik zou eerder een andere man kunnen aanspreken. Mooi. En dat is een van de grote doelen, want als vrouwen onderling weten we het wel. Het is heel vaak het aspect van preaching to the choir. Jij weet waar ik het over heb, die weet waar ik het over heb. Nabestaanden weten waar we het over hebben. Ja. Maar die mannen die nog niet eerder het gesprek zijn aangegaan, die zijn nodig die daar zijn en het erover gaan hebben.
Ja. In hoeverre kunnen we femicide voorkomen in de toekomst? Wat zouden er moeten gebeuren vanuit de communities, vanuit mannen en vrouwen, maar ook vanuit zeg maar de overheden, lokaal en nationaal? Wat zouden we gezamenlijk kunnen doen als samenleving om femicide uit te bannen?
Dat is een hele grote vraag, waar ik ook al jaren mee bezig ben. En het is goed dat je dat vraagt over het voorkomen. Want we hadden het heel veel jaren en ook in allerlei ander werk wat ik heb gedaan met slachtoffers van sex trafficking, human trafficking in India, Brazilië en Nederland. Maar ook in Palestina, het werken met het verwerken van trauma, is heel erg het kijken naar hoe kunnen we deze trauma's quote-unquote verwerken.
Mm-hmm. Maar femicide, zoals je net aangaf, is niet te verwerken.
Nee, maar heel veel trauma's zijn ook niet echt te verwerken. En plus, we focussen zoveel op het verwerk. Dat betekent dat we dus een gigantisch probleem hebben. Want mijn hele carrière is eigenlijk daarover gegaan. Mm-hmm. Van het meisjes en vrouwen ondersteunen door middel van dans en embodiment en therapie. En op een gegeven moment denk ik, het is echt water naar de zee dragen. Dus toen kwam het onderwerp van preventie, het voorkomen, zo erg naar boven. Hoe voorkom je dan zoiets?
En dan heb je die mannen nodig.
Ja, het voorkomen is voor mij heel erg dubbel eigenlijk. Want toen ik ook naar de voorstelling zat te kijken en naar de koor zat te kijken, naar de voorstelling zat te kijken, toen dacht ik, ja, maar wij hebben een voorstelling en een systeem en een maatschappij die onder een patriarchaat leeft. Inherent aan een patriarchaat is geweld. Dus hoe voorkom je geweld binnen dit systeem? Dus ik ben zelf mijn eigen advocaat van de duivel geworden van, ja, is dat eigenlijk wel haalbaar? Want eigenlijk hebben we hele andere systemen nodig, ja, om echt te voorkomen.
Ja, maar heb je datzelfde systeem niet nodig om het van binnenuit te veranderen? Want je ontkomt niet aan dat systeem. Dus je verandering komt van binnenuit, lijkt mij.
Ik hoop dat we uiteindelijk niet meer onder een patriarchaat hoeven te leven. Maar terwijl we dus wel in zo'n systeem zitten, een van de belangrijkste dingen is wel dat mannen echt gaan opstaan. Want er bestaat nog steeds zo'n aspect wat ik heel vaak bij mannen zie, die zeggen van, oh, maar ik doe dat niet. Ja, maar dit is ook het aspect wanneer we het over politiek hebben. Als je zo'n neutrale houding inneemt, ja, who are you siding with?
Ja, there's no time for neutrality.
Nee, er is totaal geen tijd voor. Dus het is heel belangrijk dat wij niet meer als vrouwen de hele tijd moeten zeggen van, hey, hallo, er wordt geweld tegen ons gepleegd. En ik hoor onszelf de hele tijd herhalen, ja, totdat mannen zeggen tegen een andere man, stop. Mm-hmm. Dus dat is een van de grootste dingen die we nodig hebben.
Zijn de MeToo-ervaringen van de afgelopen jaren, de verhalen die naar buiten zijn gekomen door de MeToo-beweging, is die bewustwording over femicide daardoor versterkt?
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Het gesprek moest daar inderdaad, denk ik, eerst over gaan voordat we het over dit gesprek konden hebben. Nu kunnen we het over allebei hebben. Ja. En ze zijn ook aan elkaar gerelateerd.
Ja, maar dat was een stap te ver om het alleen over femicide te hebben. De discussie moest eerst gaan over MeToo.
Ja. Ja, zodat mensen de alle aspecten daarvan kunnen gaan herkennen. Totdat je dan dus ook het kunt gaan hebben over, maar wat is femicide dan? Mm-hmm. Dat is niet een, tussen aanhalingstekens, familiedrama. We zagen het deze week ook weer. Drama in IJsselstein. Mm-hmm. Nee, waarom heet het drama in IJsselstein? Er is een moord gepleegd van een ex-partner op een vrouw. Dat is femicide. En het is dus heel vaak gaat er ook seksueel en fysiek geweld en natuurlijk psychologisch geweld mee gepaard.
Aan vooraf.
Om die opbouw tot daar te krijgen. Maar inderdaad was het gelijk te hebben aansluitend met toen MeToo bespreekbaar werd, was niet femicide al gelijk bespreekbaar. Dus dat zijn fases.
Ja. Zijn mensen toe aan het vertellen van het verhaal van femicide of vertellen van die verhalen van vrouwen die slachtoffer zijn geweest van femicide, is kunst de oplossing?
Ik denk dat kunst een vorm is en een hele bijzondere vorm is en waar ook een van mijn grootste passies en krachten in liggen om dat te doen. Omdat het ook mensen verbindt. Je zet dus mensen samen in een ruimte waardoor ze,
maar gelijkgestemde.
Ja, geïnteresseerden wel. Maar ik zie het wel als, de gemeente noemde dat, nu kan het werken als een olievlek. Dat dat zich dan kan verspreiden van die mensen. Dus die eerste core audience die er is geweest, die zei, ik ben hierin geïnteresseerd. Of vanuit mijn professie ben ik gekomen. Er waren politieagenten en hulpverlening vanuit Blijfgroep bijvoorbeeld. Of Veilig Thuis. Maar wat ook mijn doel was, van ja, maar er moeten ook mensen zijn die niet hier alleen professioneel mee te maken hebben. Maar ook mensen die denken, oh, ik ben hierin geïnteresseerd. En die het vervolgens met andere mensen over kunnen gaan hebben. Maar nog steeds is het aspect van, oh, maar je zei van, is dit de oplossing? Het is een methode, niet een oplossing, maar het is een methode om het dus meer zichtbaar te maken, meer bespreekbaar te maken. Want op het moment dat mensen rode vlaggen gaan herkennen en echt gaan begrijpen van, wat is eigenlijk dat manipulatieve gedrag van de perfect boyfriend, die komt met bloemen, die komt met dit, dat, die een kwetsbare persoon heeft gevonden. En in charismatische persoonlijkheid soort van 3 tot 4 maanden kan tonen, totdat het een beetje begint om te draaien. Wanneer mensen dat eerder gaan herkennen, kun je of je uitspreken als man naar een andere man, of je kunt als familielid het sneller gaan herkennen, of voor jezelf meer gaan herkennen. Van hoe zit dit eigenlijk voor mij?
Stap 1.
Ben ik, hoe kwetsbaar ben ik? En is dit echt leuke complimentjes en leuke dingen? Of gaat het eigenlijk allemaal te snel? Dus een van de dingen die ik ook heb aangegeven als rode vlag is dat bijvoorbeeld binnen 1 of 2 weken iemand een grote liefde declareert. Van ik kan mijn leven niet meer leiden zonder jou. En je bent de vrouw van mijn dromen. Dat kan je niet zeggen. Ik hou van jou en we moeten altijd bij elkaar blijven. Dat is een hele grote rode vlag.
Ja, ja. We hebben het over mannen gehad en dat we die mannen ook moeten meenemen in het hele proces van verandering en van herkenning. Als het gaat om van man naar een andere man het eventueel aanstippen en bespreekbaar maken. Maar en vrouwen die die eerste stappen en die eerste rode vlaggen kunnen herkennen, maar tegelijkertijd als we nog even iets dieper ingaan op de psyche van de vrouw, de afgelopen 10, 15 jaar de opkomst van een social media, de opkomst van influencers, de invloed van, ik wil geen namen noemen, maar die hang naar perfectie, die hang naar de connectie van of het nou zichtbaarheid is, of aandacht, of geld, of roem, op wat voor manier dan ook, maakt dat vrouwen niet kwetsbaarder. Je zelfbeeld is lager. Je wordt onzeker gemaakt door allerlei filters op foto's en de perfectie van een stijl of de perfectie van iemand met roem en geld. In hoeverre hebben vrouwen ook dat psychische, emotionele werk te doen als het gaat om jezelf beschermen tegen al die rode vlaggen die uiteindelijk misschien kunnen leiden naar femicide?
Ja, diepe vraag die je stelt. Ik zie twee delen. Ik zie inderdaad een deel waarbij juist op social media vrouwen misschien en meisjes onzekerder zijn geworden. Er is ook een deel van de vrouwen die juist elkaar hebben kunnen vinden, waardoor er vrouwencirkels zijn gaan ontstaan, waardoor er meer met elkaar wordt gedeeld. Er is meer elkaar ondersteunen als vrouwen zijnde. En dat is ook heel bijzonder om te zien. Want wanneer wij als vrouwen vanuit onze kwetsbaarheid bij elkaar komen en kunnen delen van dit is waar ik mee worstel, dit is waar ik mee worstel, dat er heel veel heling daarin ontstaat. En dat je elkaar kunt herinneren van jij bent goed zoals je bent. En leer inderdaad te werken aan je eigen, niet het De fake self-confidence, zeg maar, inderdaad, wat je dan soms misschien wel ziet door filters en zo. Maar echt van, hoe voel jij je over jezelf? Want hoe krachtiger wij echt in onszelf staan, hoe beter wij kunnen herkennen wat gezond is voor ons en wat niet. Ja. Dus, en dat verdienen wij ook echt. Dus hebben wij daar werk te doen? Ja, zeker. Ja. Dat neemt niet weg dat wij schuldig zijn aan dat neemt niet weg van, we gaan niet de verantwoordelijkheid bij onszelf leggen dat wij worden vermoord en misbruikt. Die verantwoordelijkheid ligt nog steeds bij mannen.
Ja.
Hebben wij helingswerk te doen in onszelf om ons goed over onszelf te voelen, daadwerkelijk in onze essentie te kunnen staan? Ja, dat denk ik
zeker.
Wel.
Nou, en die vraag was ook zeker niet zo bedoeld. Hè? Het is ook niet blaming the victim, totaal niet. Maar ik kan me voorstellen, als ik kijk naar, we zijn allebei onderdeel van het mentorprogramma van Girls Forward en Mina, dat we jonge vrouwen, die nieuwe generatie, daar zien we een aantal dingen bij qua ontwikkeling op emotioneel vlak die hen kwetsbaar maakt. Kwetsbaarder kan maken. Het is, ja, zelfkennis is ook de beste kennis. En als je daarmee elkaar kunt versterken in een circle en je sisterhood en je community kunt versterken, is dat ook het werk wat we zouden moeten doen.
Ja.
Daar geloof ik ook erg heilig in. Hebben wij, als je kijkt even naar het verleden, onze voormoeders, hè, vanuit, maakt even niet uit wat voor culturele context, maar vrouwen hebben van oudsher altijd elkaar opgezocht. Hè? Dus de circles, in het bos naakt dansen bij wijze van spreken, en naar de maan en elkaar verhalen vertellen. Verhalen die elkaar kunnen helpen met het empoweren, het doorgeven van kennis. Missen we dat, anno nu?
Ja.
Heel stellig.
Ja. Er zijn dus wel bewegingen waarin dat nu gebeurt. Ik zet dat ook aan. Ik had ook op Internationale Vrouwendag een hele mooie healing gathering georganiseerd. Helemaal omdat, ja, met de riot het zo intens over femicide en intieme partnergeweld. Dat er ook echt een noodzaak was. En we hadden 15 vrouwen en ik faciliteerde het samen met mijn danseres, die ook sound healer is en yoga geeft. Luana van Ekeren. Het was zo bijzonder om samen die workshop dag te geven aan de vrouwen en te zien wat er ontstaat. Van vrouwen die elkaar nog nooit hebben ontmoet. En we creëren een ruimte waarbij de kwetsbaarheid kan ontstaan van, ik doe vaak een voorstelrondje van, oké, zeg je naam en vertel iets wat je leuk vindt aan jezelf. Dus tegelijk focus op iets wat mooi is. En sommige mensen moeten echt graven. Die zeggen van, oh, ik kan eigenlijk niks bedenken. En daar ligt al werk te doen.
Ja, precies.
En dus inderdaad het ons herinneren en dit meer te gaan doen, dat is heel belangrijk in deze beweging. En ook telefoons weg, weet je wel. Gewoon offline meer momenten om met elkaar te verbinden.
Ja,
en met elkaar te zijn.
En te zijn en te creëren. Ik merk zelf dat ik daar ook steeds meer behoefte aan heb. Social media, waar we de afgelopen 15 jaar echt collectief verslaafd aan zijn geraakt. Dat steeds meer mensen behoefte hebben aan dat intermenselijke contact. In het face-to-face, elkaar in de ogen kijken. Die veiligheid met elkaar voelen. Daarom voer ik ook dit soort gesprekken aan tafel. Om letterlijk een plek te creëren om elkaars verhalen te vertellen.
En het is ook heel anders dat wij hier fysiek met elkaar aan tafel zitten. In plaats van het online ergens doen of via Zoom of zo. We kunnen ook die connectie maken met elkaar.
Ja, absoluut. En ik denk dat de behoefte steeds groter wordt. En ook om elkaar daarin te inspireren en te motiveren als het gaat om al die systemen waar we onderdeel van zijn en waar we mee moeten doen voorlopig. Ik ben het met je eens. Er zou geen patriarchale samenleving moeten zijn, maar kijk wat er alsjeblieft gebeurt op internationaal geopolitiek vlak. Hè. We leven onder masculine toxic masculinity leadership. Dus we moeten laveren binnen het systeem van seksisme, racisme, xenofobie, ultrarechts. De onderdrukking van vrouwen op verschillende manieren. Hoe blijven we als vrouwen collectief sterk, maar vooral positief en constructief? En kunst is een onderdeel van de oplossing. Maar wat zouden we samen met mannen en overheden vooral, want die hebben we nodig, kunnen doen om geweld tegen vrouwen te reduceren?
Ja, nog meer zichtbaarheid. Zouden bijvoorbeeld, daar is de gemeente Amsterdam ook wel mee bezig geweest, maar ik denk dat we op nationaal vlak nog veel meer kunnen doen. Er is nu ook recentelijk een foto-expositie geopend in Middelburg, waar het over femicide ging. Dus ik zie wel dat meerdere gemeentes bezig zijn, maar het mag nog veel meer.
Lokaal,
meer erover hebben.
Maar ook nationaal.
Nationaal, zeker. Ja, we moeten meer over gehad hebben. En één ding wat ik heel erg belangrijk vind is dat er een consent training, een educatie moet komen binnen scholen ook, waar je het kunt hebben over, op een speelse manier van my body, my rules, zeg maar. En dat met kinderen kun je dat heel speels doen. Want er wordt vanuit de, als je het hebt over ultra-rechts, vaak gehad over, als je het over lichaam hebt, zij seksualiseren gelijk alles. Lijkt het vaak zo te zijn. Als je het dan hebt over consent van, maar dat moet je niet op een basisschool doen. Ja, maar consent gaat gewoon over dat ik niet zomaar mijn hand op jouw knie ga leggen, bijvoorbeeld. Hey, van, mag ik je aanraken? Mag ik je een knuffel geven? Of vragen, wil je een knuffel? Ja. Dat kunnen kinderen al heel goed met elkaar leren. En als je
van
dat
jongs
al,
af aan eigenlijk.
Van jongs af aan, dat maar gaat dat niet over seks. Dat gaat over weten van, ik heb fysieke autonomiteit en die mag ik bewaken.
Ik mag mijn grenzen aangeven.
Die moet ik respecteren van een ander. Dus of het meisjes, jongens, whatever in between is. Maar we hebben het natuurlijk voornamelijk over male perpetrators. Dus als jongens leren met meiden in school van, maar ook over zichzelf. Ja. Van, gewoon grenzen weten. Van dat iemand dat mag aangeven. Ik denk dat dat heel goed gedaan kan worden vanuit de kindertijd.
Ja, Moeten scholen iets meer meegaan, zeg maar, als het gaat om die educatie over dit soort onderwerpen? Of lopen ze echt nog achter?
Nou, ik kan niet voor elke school spreken. We hebben het hier in het panel ook over gehad. En ervaringsdeskundige Annemarije van der Berselaar, die in ons panel zit, die heeft haar zus verloren aan femicide. En die draagt zorg voor haar nichtje nu, want haar zus die had een kindje die erbij was toen het gebeurde. En daar hebben we het ook gezamenlijk over gehad, over wat is de rol van educatie. Educatie krijgt ook niet genoeg fondsen. Mijn zus is onderwijzeres op een basisschool. Ik weet hoe ontzettend veel zij doet. Veel te veel dan dat haar functieomschrijving is en de uren die ze lopen. Dus ik weet ook, het is veel om te vragen van onderwijzers. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ligt het ook weer waar we de basis kunnen leggen. Dus het is wel iets wat, denk ik, gehoord. Misschien niet dat je een volledige training ontwikkelt die je dan oplegt bij iedereen, om weer voor die onderwijzers weer een extra certificatie te moeten gaan halen. Maar wel een bewustzijn van, hoe geef ik les? En hoe sta ik daar zelf in als onderwijzer, als volwassen persoon? Wat voor voorbeeld geef ik over consent, bijvoorbeeld?
Ja, en ik heb het idee dat de samenleving en social media, dat gaat zo snel. Als je kijkt naar de rol van TikTok-influencers, ik hoef geen namen te noemen, maar mannen zoals een Andrew Tate bijvoorbeeld, die, ja, precies, je kijkt geel, ik ook.
Daar gaan we gelijk met tenen van krom staan.
Ja, maar je hebt dus al een hele generatie van Andrews die hele jonge jongens inspireren om op een bepaalde manier over vrouwen te denken en vrouwen te behandelen. Er is net een Netflix-serie uitgekomen die dat, zeg maar, aankaart. Dus het gaat snel, TikTok gaat snel. Invloed van TikTok is op diep bewustzijn, een onbewustzijn niveau. Scholen lopen daarin, de samenleving loopt achter. Dus we hebben eigenlijk helemaal geen tijd om heel erg na te denken over hoe we dit kunnen implementeren bij die jongere generatie. Het moet nu gebeuren.
Ja, moet nu. Kijk, een ander idee wat ik heb, er zijn heel veel scholen die ook bijvoorbeeld een dramadocent inzetten. Dat zijn hele interessante methodes om via kunst dus weer, maar op speelse soort van rollenspel. Je ziet soms op kantoren bij volwassene mensen dat ze een rollenspel inzetten, een acteur in trainingen inzetten voor bijvoorbeeld hoe leid je een slecht nieuwsgesprek. Nou, je kunt heel goed op een andere vorm dit inzetten als een theateroefening op basisscholen over, ja, hoe ga je ermee om als iemand zegt nee? Of hoe kun je nee zeggen als je voelt van, dan ben ik toch een beetje bang voor om nee te zeggen. Ja. En dat kun je door middel van spelvorm, dus weer door middel van een kunstvorm, eigenlijk kun je dat inzetten ook. Dus want dat zou wel heel interessant zijn.
Zou heel interessant zijn, want we hebben, en met we bedoel ik niet per se vrouwen, maar over het algemeen hebben vrouwen moeite met een harde nee.
Ja, omdat het dus vanuit onze kindertijd al wordt aangeleerd dat je have to be nice, you have to smile, you have to be pleasant.
Smile and wave.
Ja, dus het wordt eigenlijk ons al vanaf het begin aangeleerd van, maar het gaat al vanuit kindertijd ook over van, geef een kus en een knuffel of een kus, drie kussen aan die en die oom en aan die en die persoon, aan die buurman, dat ik als kind soms ook heb gedacht van, maar waarom moet ik dat doen?
Ja, ja, precies.
En nee. mag ik nee zeggen? Maar ik voelde niet dat ik nee kon zeggen, zeg maar.
Ja. Wauw, ik heb het idee dat we nog niet uitgepraat zijn over dit onderwerp, Zahira. We gaan naar een afronding. Wat zou je nog willen doorgeven aan vrouwen die luisteren, die op wat voor manieren ook geraakt zijn of een link hebben met geweld, seksueel geweld, femicide? Wat zou jouw advies zijn aan die vrouwen?
Nou, één ding is, maak hele fijne vriendschappen met andere vrouwen. Creëer kwetsbaarheid waarmee je elkaar kunt delen. En daarnaast naar het land zelf, wat ik ook zou zeggen, voor mijn missie, als er wethouders of gemeenteraadsleden luisteren, deze voorstelling The Ride moet gaan toeren, vind ik.
Dat vind door, het hele land.
Door het hele land. Dus e-mail project Zahira.
Ja, ja. Nou ja, en e-mail Mina at the Table. En het was enorm inspirerend en inzichtelijk om met jou dit belangrijke, doch gruwelijke gesprek te voeren. Maar het moet gevoerd worden. Mensen mogen zich gaan beseffen hoe belangrijk het is om dit te blijven agenderen. Samen hier aan tafel met overheden, met vrouwen en mannen.
Zeker.
Ja. Wat kunnen we van jou verwachten het komende jaar? Behalve dat je hopelijk gaat toeren door het hele
Nationaal
land.
Tournee. ja, hopelijk dat later dit jaar dat mijn boek gaat verschijnen. Daar ben ik nog steeds mee bezig. Maar die gaat eerst uitkomen in Brazilië is het plan. Dus ik ga er ook heen om met mijn agent te praten. Dus dat is een ding wat speelt.
Nou, dan ben je na de lancering van harte welkom hier natuurlijk om over jouw boek te praten.
Ja, super fijn, dankjewel. Ja, en workshops blijven geven voor vrouwen en community organizing. Ja. Dus.
Nou ja, en misschien komt er een Mina versus een Zahira sister circle.
Yeah!
How about that?
Sounds good.
Ja, toch? Hey. Dit was het. Dank jullie wel voor het luisteren. Mina te tellen. Zahira Moes, ik ga je een high five geven. Dank je wel. En jullie bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van Mina at the Table. Bye!